We lezen uit het woord van God, uit het heilige evangelie, naar de beschrijving van Lucas, Lucas 11, vers 1 tot en met 13.
En het geschiedde, toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood, en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben en zal ter middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: Vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niet dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordende zou zeggen: Doe mij geen moeite aan. De deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans, om zijn er onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven, of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen die hem bidden?
De tekst voor de preek kunt u vinden in het gedeelte dat we ook gelezen hebben. Lucas 11 en wel vers 5 tot en met 13. Aan de hand van dit gedeelte behandelen we de Heidelbergse catechismus, zondag 45. Ik lees deze zondag met u. Waarom is het gebed voor de christenen nodig? Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft, in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Hoe luidt dat gebed? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Geliefde gemeente, Sylvia, ze is 13 jaar oud. Ze groeit op in Roemenië, in een christelijk gezin. En wat ze meemaakte, ze heeft het opgeschreven in een boek. Hij kent mij. En het is echt gebeurd. Sylvia moet naar de openbare basisschool. En de juf gelooft niet in de Heer. De juf maakt het geloven belachelijk. Ze zegt, ons land heeft God niet nodig. Wij hebben geen behoefte aan zwakkelingen die hun handen samenvouwen en hun ogen sluiten en bidden tot iemand die niet bestaat. Wij hebben mensen nodig die hun ogen open doen. Die helpen ons land rijk en welvarend te maken. Wij moeten het zelf doen. Op zondag zit Sylvia in de kerk. En de dominee zegt dat het niet genoeg is dat alleen haar vader en moeder in de Heere geloven. Je moet hem persoonlijk kennen. Zo zegt de dominee. En de woorden dringen diep tot haar door. En 's avonds knielt ze voor haar bed. O God, ik weet niet of dit een gebed is. De dominee zegt dat ik tot u spreken kan zoals alsof u mijn vader was. Ik vind het zo moeilijk. Mijn lerares zegt dat er geen God is. Maar de dominee zegt dat u wel bestaat. Maar God, u hebt nog nooit een gebed van mij verhoord. En ik wil weten, is er een God? Ik wil het zo graag weten. En als het waar is dat u bestaat en dat u alles weet, dan weet u ook dat ik geen eigen schoenen heb. Ik moet de schoenen dragen van mijn broer die veel te groot voor mij zijn. Kunt u een wonder doen? Krijg ik alstublieft van u nieuwe schoenen? En eigenlijk heb ik ook een nieuwe trui nodig en een jas. Ik moet weten of u bestaat. God, ik weet niet of dit een gebed is. Maar ik zeg het maar gewoon tegen u. De volgende ochtend kijkt Sylvia onder haar bed. Zouden er schoenen, een jas en een trui liggen? Ze kijkt haar kamer rond, maar er ligt niets. Er gaat een week voorbij, maar er verandert niets. Geen antwoord. Hebben de gebeden van Sylvia wel zin? Sylvia blijft bidden. Niet alleen om schoenen, maar ook of de Heere ervoor wil zorgen dat ze in hem gaat geloven. Op een zekere avond wachten alle kinderen hun vader op als hij terugkomt van zijn werk. En zoals ze gewend zijn, ze rennen naar hem toe. Vader, wat fijn dat u er bent. En hij heeft dat bij zich. Een doos. Wat zit er in de doos? Ze roepen het door elkaar. Papa, wat zit er in de doos? Ik weet het niet, zegt papa. Ik kreeg een briefje van het postkantoor dat er een pakketje voor mij was. Maar ik weet niet wat erin zit. Als ze thuis zijn, knielen ze eerst om de Heere te danken voor het geschenk. En Sylvia kan haar ogen bijna niet gesloten houden. Heeft deze doos met haar gebed te maken? Eindelijk gaat de doos open. En in de doos zitten een paar meisjesschoenen, een trui en een jas. Ze zijn voor mij, zegt Sylvia. En iedereen kijkt haar verbaasd aan. Mag ik ze passen? Sylvia doet de schoen aan. Hij past, zegt ze vol verwondering. Nieuwe schoenen in mijn maat. En ik was helemaal vergeten om mijn maat door te geven aan de Heere. Sylvia twijfelt niet langer of God bestaat. Hij kent mij. God weet werkelijk alles. De Heere heeft haar gebed verhoord. Hij kent mij. Hij weet mijn maat. Wij leven niet in de armoede van toen in Roemenië. Maar God is dezelfde. God is een God die hoort. En hij hoort ook ons als wij tot hem bidden. Maar bidden, hoe moet het? Hoe leer je het? Je leert het bij de Heere Jezus. Het thema voor deze preek is: Jezus leert ons bidden. De Heere Jezus heeft veel gebeden. En regelmatig lezen we dat hij zich terugtrok om te bidden op een stille plek. Aan het einde van de dag liet hij de mensen gaan en klom hij de berg op om te bidden, alleen. Een eenzame plek in de natuur, het is een geschikte plek om te bidden tot de Heere. Heb je ook zo'n eenzame, zo'n stille plek? Daar heb je een rustige plaats voor nodig, waar het echt stil is. Het kan op je kamer. De Heer Jezus ging in de eenzaamheid in gebed. Maar hij heeft ook hardop in de aanwezigheid van zijn discipelen gebeden. En zo lezen we bijvoorbeeld in hoofdstuk 10 vers 21 dat Jezus het verheugd hardop zegt: ik dank u, Vader. En in de evangelie kom je van tijd tot tijd een gebed tegen van de Heer Jezus. Soms hele korte gebeden. Maar ook langere gebeden. En als u tijd heeft, zoek ze maar op. In Lucas 11 is de Heere Jezus opnieuw ergens aan het bidden. Zomaar ergens. Voortdurend heeft de Heere Jezus de behoefte om het contact met zijn Vader te zoeken. En zijn discipelen zijn erbij. Ze hebben waarschijnlijk meegeluisterd. En als Jezus ophoudt met bidden, stellen ze hem de vraag. Eén van zijn discipelen stelt de vraag: Heere, leer ons bidden. En dat is best wel een voorstelbare vraag. Als je al een tijdje met de Heere Jezus bent meegelopen, als je ziet hoe de Heere Jezus met regelmaat in gebed gaat, en als je hoort hoe hij bidt, dan denk je toch: ik wou dat ik zo kon bidden zoals hij. Mijn woorden zijn vaak maar stamelend. En wij weten niet te bidden zoals het behoort. Maar dan de Heere Jezus. Van hem kun je bidden leren. En het is daarom een goed idee om met die vraag naar de Heere Jezus zelf toe te gaan. Heere, leer ons bidden. Dat zie je ook in vers 1 van Lucas 11 gebeuren. Er staat letterlijk dat er iemand van zijn discipelen hem die vraag stelt. Iemand. Al is hier vanmiddag maar iemand. Iemand die het wil leren. Vraag het hem maar. Hij zal het je leren. Bij sommige cursussen of opleidingen is er een minimum aantal deelnemers nodig. Hier niet. Er is maar één iemand die de vraag stelt. En de Heere Jezus, hij gaat er direct op in. Voor deze school is elke aanmelding genoeg. Maar waarom zou je bidden? Volgens de catechismus is het gebed voor de christenen absoluut noodzakelijk. En daar herken je een christen aan. Zie, hij of zij, hij bidt. Je kunt niet zonder. Want het gebed, het is de adem van de ziel. En zonder gebed geef je geen teken van leven. De catechismus zegt dat het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Ja. Want als je veel van God gekregen hebt, dan wil je hem daar ook voor danken. En via het gebed is er contact met de Heere. Verbondenheid met hem. Om steeds weer te ervaren hoe afhankelijk je bent van God. Om hem steeds beter te leren kennen. Daarom moeten we bidden. En daarom hoort het gebed. bij het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Het gebed is ook nodig omdat God ons de opdracht geeft om het te doen. En de catechismus benadrukt dit op wel 3 manieren. In het eerste antwoord staat: waarom is het gebed voor christenen nodig? Omdat God het van ons vordert. God vordert het van ons. Hij vraagt het van ons om het te doen. En in antwoord 117. Wij moeten God bidden om al hetgeen hij ons bevolen heeft, geboden heeft. En in vraag 118. Wat heeft God ons bevolen om van hem te bidden? En ook in Lucas 11 klinkt de opdracht om te bidden. Het is je misschien niet zo opgevallen, maar in vers 9 staat 3 keer een gebiedende wijs, een opdracht. Bid, zoek, klop. De Heer Jezus spoort ons aan om te bidden, om te zoeken en om te kloppen. En nu zijn er ook wel mensen die zeggen, bidden als een opdracht, dat kan niet, het moet van harte gaan. Bidden als opdracht, dat is onnatuurlijk. Maar dat is helemaal geen tegenstelling. Het gebod om te bidden, het is geen harde opdracht, het is een aansporing uit liefde. Bid, zoek, klop. En die aansporing hebben we nodig. Want hoe gemakkelijk vergeten wij niet te bidden. Of we zijn er al snel mee klaar. Bidden alleen als je er behoefte aan hebt, dat is een influistering van de duivel. En al snel is het resultaat dat je helemaal niet meer bidt. Het is goed om net als de Heere Jezus met regelmaat en uit gewoonte te bidden. Om ons terug te trekken uit de drukte van het bestaan. Om het contact met de Heere te zoeken. En als je gedachten zo gemakkelijk de verkeerde kant op gaan, doe het dan net als de Heere Jezus, hardop. Want de meeste gebeden in de Bijbel zijn hardop. Natuurlijk wordt een stil gebed ook gehoord door God. Maar hardop bidden, het helpt om je gedachten erbij te houden. En verschillende woorden die in het Oude Testament voor het gebed gebruikt worden, die wijzen ook op hardop bidden. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Roepen, dat doe je niet in stilte. En waarom zou je bidden? Omdat je het niet alleen redt. Of zeg je, ik red het prima zonder God. Oh jawel, je krijgt ook zonder dat je de Heere vraagt zoveel. Zonder het te vragen krijg je elke ademhaling en elke hartslag van hem. Enzovoorts. En zou je hem er dan niet voor danken? Maar red je het dan echt zonder God? Red je het om zonder te bidden verder te leven? Als hij zijn hand van je aftrekt, dan heb je niets meer. Je kunt jezelf nog geen seconde in leven houden. En niemand is in staat om een tarwe te laten groeien op het land. Om een tarwekorrel te laten ontkiemen. Wij mogen de Heere bidden voor alles wat wij nodig hebben. Voor ons lichaam en voor onze ziel. Zo zegt de catechismus dat we hem moeten bidden. Voor alle lichamelijke en alle geestelijke nooddruft. Alles wat je nodig hebt. En de catechismus zegt het op die manier, omdat de Heer Jezus het ook aan zijn discipelen geleerd heeft. Omdat je voor alles van hem afhankelijk bent. Of je het nu beseft of niet. Maar hoe moeten wij dat dan doen? Hoe moet je bidden? De Heer Jezus legt het uit in een gelijkenis. Een korte gelijkenis in vers 5 tot en met 8. Hij zegt, wie van u zal een vriend hebben? Hij zegt eigenlijk, stel je voor dat je een vriend hebt. En je gaat midden in de nacht naar hem toe. Want wat is er gebeurd? Een andere vriend is bij jou aangekomen en heeft op de deur geklopt. Hij is aangekomen van een reis. En het klinkt in onze oren misschien wat vreemd dat iemand midden in de nacht bij je aanklopt. Om brood. Ja, in het Midden-Oosten reizen de mensen soms wel 's nachts om de warmte te vermijden. Maar ook in het land Israël was het toch wel ongewoon als iemand over, midden in de nacht reisde. Het is een ongebruikelijke situatie. En die vriend, hij klopt bij je aan. En dan zeker in het Midden-Oosten, dan wordt er van je verwacht dat je gastvrij bent. En wat is dat vervelend? Je hebt helemaal niets te eten in huis. Je kunt hem niets aanbieden. Maar je kunt hem ook niet wegsturen natuurlijk. Het zou een schande zijn als hij ergens anders onderdak moet zoeken, omdat jij hem niet kunt voorzetten. Wat moet je dan doen als gastheer? Je gaat naar je vriend, die aan de overkant van de straat woont. De luiken zitten dicht. De deur is gesloten. Ze liggen waarschijnlijk op bed. Het is middernacht. Maar toch, je klopt bij hem aan. En als er niet direct iemand komt, dan klop je nog een keer. Totdat je van binnen een stem hoort. Wie is daar? En je zegt tegen hem: vriend, leen mij 3 broden. En je legt de situatie uit. Dat je onverwachts midden in de nacht bezoek hebt gekregen en dat je niets hebt om voor te zetten. 3 broden. Dan moet je niet denken aan onze broden, maar aan 3 bolletjes. Genoeg voor 1 persoon. En natuurlijk zul je hem morgen de 3 broodjes weer teruggeven. Maar dan hoor je die vriend van binnen zeggen: val me niet lastig. Doe me geen moeite aan. De deur zit al op slot en de kinderen slapen. Ik kan niet opstaan om het u te geven. Het is op zich best nog wel te begrijpen dat hij dit antwoord geeft, want wie wil nu op dit uur van de nacht opstaan en lastig gevallen te worden? Iedereen ligt al te slapen en als hij op moet staan om die broodjes te geven, dan wordt iedereen wakker. Want de huizen van toen waren anders dan onze huizen. Waarschijnlijk is het een 1-kamerwoning en iedereen ligt op een slaapmat naast elkaar. En de deur, die is waarschijnlijk gesloten met een houten of met een ijzeren grendel. En als je die opzij moet schuiven, dat maakt lawaai. En krakend zal de deur opengaan en wordt iedereen wakker. De vader des huizes, hij heeft echt geen zin om op te staan en om te helpen. Hij is geïrriteerd. Hij zegt: ik kan niet opstaan. Hij bedoelt: ik wil niet. Ik wil niet opstaan. Ik wil niet uit bed komen. Ik wil het niet geven. Ja, wie doet zoiets? Zoiets zeg je toch ook niet tegen een vriend? Eigenlijk is zo'n reactie ondenkbaar. Maar dan ineens is de gelijkenis klaar. En de Heer Jezus geeft met grote nadruk een toepassing. Maar ik zeg u lieden, als hij niet zal opstaan en geven omdat hij zijn vriend is, dan zal hij toch geven vanwege zijn onbeschaamdheid. Het Griekse woord betekent gebrek aan bescheidenheid, vrijpostigheid. Dit is de onbeschaamdheid van degene die op de deur klopt. Op dit ongelegen moment, midden in de nacht. En het staat er niet met zoveel woorden bij, maar alles wijst erop dat hij zich niet heeft laten afschepen. Hij is doorgegaan met vragen, schaamteloos, vrijpostig. Je kunt me toch niet met lege handen laten gaan? Je kunt de reiziger toch niet wegsturen? En eindelijk wint de gast vrijheid. Hij zal het geven. En als dit onder mensen al zo werkt, dat je door aan te dringen uiteindelijk krijgt wat je nodig hebt, hoeveel te meer zal God geven wat je nodig hebt? Als het onder de mensen al ondenkbaar is dat je je vriend met lege handen laat vertrekken, dan zal God u helemaal niet wegsturen. Midden in de nacht bij een vriend aankloppen, dat durf je niet zomaar. Zelfs niet als het je beste vriend is. Maar als je geen andere optie hebt, dan doe je het toch. Maar bij God hoeft u niets tegen te houden. Schaamte voor je zonde, je schuld. Het hoeft u niet tegen te houden, want God is bereid om u te ontvangen. deze slaper. Hij wil niet lastiggevallen worden midden in de nacht. Maar bij God maakt het niet uit hoe laat u aanklopt. Al is het middernacht. Al kunt u niet slapen. God is een God die altijd wakker is. Nooit komt u bij hem ongelegen. God zal u geven wat u nodig hebt. En het is ondenkbaar dat hij u met lege handen zal laten gaan. Wij moeten bidden. Zoals die vriend die schaamteloos doorgaat met vragen en met kloppen. Bid zonder ophouden. Bidden met volharding. Omdat je echt niet kunt missen wat je nodig hebt. De Heere wordt niet beledigd door een aanhoudend gebed. Door een dringend gebed. En als we onze nood beseffen. Onze nood. Dan kun je toch niet ophouden met bidden. En als je je nood niet beseft. Bid hem dan dat hij je ogen opent om je nood in te zien. Maar niet ophouden. Niet ophouden met bidden. En dat hoeft ook niet. Dat bevestigt de Heere in vers 9. Bid dan toch. En dat is een opdracht. Bid. En vraag hem wat je nodig hebt. Ja, wat heb je nodig? Wat zou je graag willen? Dagelijks brood? Wat heb je nodig voor je dagelijks leven? Wat heb je nodig voor je geestelijk leven? Geestelijk voedsel? Dat je de stem van de Heere zult horen en hem ook verstaan? En als je het niet begrijpt, vraag het hem dan. Of dat God het heel persoonlijk tegen u zegt. Ik ben uw heil alleen. Vraag het hem. Hij zal het geven. Want direct na de opdracht klinkt de belofte. Bid en u zal gegeven worden. God zal geven. Zo is God. God geeft. En God geeft voortdurend. Zonder reserves en zonder terughoudendheid. Dit is het karakter van God. God is een God die geeft. Zoek dan de Heere. Zoek hem als je God kwijt bent. Zoek hem en u zult hem vinden. En klop bij hem aan. Klop op de deur die toegang geeft tot het koninkrijk van God. En de deur zal geopend worden. Ja, strijd om binnen te gaan. Want als je niet bidt, dan kun je niet binnen gaan. Klop op de deur. Want als je niet klopt, dan wordt de deur niet geopend. Dan blijf je buiten. En buiten blijven, dat is omkomen. Buiten blijven, dat is de dood sterven. Waarom zou je niet bij God aankloppen? Want alleen bij de Heere Jezus ontvang je leven en vrede. En u wilt toch leven? In 3 verschillende woorden geeft de Heere Jezus de opdracht. Bid, zoek en klop. En bij elk van deze opdrachten komt direct erachteraan de belofte. U zult ontvangen, u zult vinden en u zult opengedaan worden. Maar als we nu niet direct krijgen wat we nodig hebben, dan moeten we aanhouden. Want de werkwoordsvorm in het Grieks, dat geeft aan dat het een niet afgerond proces is. Dat het gaat om een voortdurend bidden. Zoeken, kloppen. De Heer Jezus zegt... Bid aanhoudend, zoek voortdurend, klop zonder ophouden. Want uit een aanhoudend gebed blijkt dat je het ernstig meent, dat je het niet kunt missen. Dus niet zomaar even een keer een gebed prevelen, gedachteloos misschien, geen dorre redenering, ja dat is nog wel makkelijk. Veel mensen zullen wel een keer een gebed gebeden hebben, maar uiteindelijk gestopt met bidden. Maar denk niet als het langer duurt voordat het antwoord komt, God geeft het toch niet. Niet denken hoor. Hij doet het echt. Of je bidt wel, maar diep van binnen denk je, wat heeft bidden voor zin? Het heeft zin. Want een ieder die bidt, die ontvangt. En hij doet het. Hij belooft het. Maar een aangenaam gebed, het is een aanhoudend gebed. En daaruit blijkt dat je echt nodig hebt wat je vraagt. Met een intens verlangen van hart te bidden. Met aandrang. Want dat wat je nodig hebt, dat kun je niet missen. En dan is het erop of eronder. Je kunt God niet laten gaan, tenzij dat Hij je zegent. U kunt God toch niet loslaten. Tenzij dat Hij zijn belofte waarmaakt. De uitkomst van dat gebed is niet onzeker. En niet voor niets, zegt de Heer Jezus, het met grote stelligheid. Maar ik zeg u, de Heer Jezus, de Zoon van God, Hij staat er zelf voor in dat dit de waarheid is. En Hij onderstreept de zekerheid ervan in vers 10. Dat een ieder die bidt ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, wordt de deur geopend. Is dat ook uw ervaring? Dat u verhoring ontvangt op het gebed? Vergeving van uw zonden? Rust in die moeilijke omstandigheden? Dat u antwoorden krijgt op uw vragen? Misschien wel hier, op zondag. Want God is een God die hoort. En wat is het dan ook daarin al? Veel reden om Hem te danken. Om Hem ook voortdurend te danken. En als u nog niet gelooft dat de Heer het u echt geven wil wat u vraagt. Luister dan nog naar dat laatste voorbeeld uit Lucas 11. Opnieuw betrekt de Heer Jezus de hoorders er nadrukkelijk bij. Wie van u, zegt Hij, wie van uw vaders? En het gaat over een alledaagse situatie. Een vader en een zoon. En ze zitten aan tafel om te eten. En op tafel komt brood, een vis en een ei. En in die tijd is dat dagelijkse kost. Je kunt het je zo voorstellen. Mag ik een boterham? En wat krijg je dan van papa? Een boterham natuurlijk. Of zijn er onder ons ook vaders die dan een steen geven? Natuurlijk niet. Nu moet je bij een steen niet denken aan zo'n bruine baksteen waarvan onze huizen gemaakt zijn. Bij een steen gaat het hier om zo'n natuurlijke steen, een kei die in de verte wel wat op een broodje lijkt. Als je vader je een steen geeft die op een broodje lijkt, dat is toch raar? Of als je aan je vader vraagt om een vis, dan geeft hij je toch geen slang? Je hebt waterslangen die op vissen lijken. En aan het meer van Galilea zullen ze ook wel in de netten gehad hebben. Van die slangen, waterslangen. Als je vader dat zou doen, een waterslang in plaats van een vis. Dat is toch gemeen? Een slang is gevaarlijk. Of als je vraagt om een ei. Dan krijg je toch geen schorpioen? Een schorpioen, dat is een roofdier met een gifangel. Een schorpioen is levensgevaarlijk, giftig. Een schorpioen kon zijn klauwen oprollen en ook nog zijn staart en dan lijkt het nog wel wat op de vorm van een ei. Als je dat krijgt in plaats van een ei, dan is dat toch een onmenselijke wreedheid. Welke vader doet zoiets? Niemand natuurlijk. Dat haal je niet in je hoofd. En dat wat je echt nodig hebt, dat krijg je toch van papa. Dat krijg je toch altijd. Eten en drinken, een boterham. Helaas zijn er ook ontaarde vaders. Vaders die helemaal niet voor hun kinderen zorgen. Maar de meeste vaders, die geven het goede aan hun kinderen. En als een aardse vader, die toch boos is, dat betekent slecht en zondig, zo zijn wij allemaal. Als een aardse vader dit al doet en het goede geeft aan zijn kinderen, hoeveel te meer zal de hemelse vader goede gaven geven aan degene die om hem bidden? De Heere is de hemelse vader en hij is niet boos, hij is niet slecht, hij is goed, hij is door en door goed. En daarom mag je hem alles vragen wat je nodig hebt. Zo zegt de catechismus het ook in antwoord 118. alle geestelijke en alle lichamelijke noodruft, dat is alles wat je nodig hebt. Alles voor het lichamelijk leven. Alles voor het geestelijk leven. Zoveel. Maar krijg je dan altijd alles? Het lijkt alsof het zo staat in vers 9. Bidden is ontvangen als een wiskundige optelsom. Ja, bidden is ontvangen. Daar doe ik niets van af. En met grote stelligheid zegt de Heer Jezus, een ieder die bidt, die ontvangt. Maar dat betekent toch niet dat je alles krijgt wat je graag wil hebben. Zo werkt het thuis toch ook niet? Je moeder geeft je toch ook geen onbeperkt snoep en chips? Je moet ook gezonde dingen eten. En je moet ook trek hebben als het brood tijd is voor het brood. Zo is het ook met de Heere. Wij kunnen soms wel denken dat wij iets nodig hebben, maar de Heere, hij weet het veel beter. Een kind kan soms niet overzien wat hij vraagt. Wij ook niet. Maar hoe zit het dan met wie bidt die ontvangt? Ontvang je dan toch niet? Jawel, maar God kan ook wat anders geven dan wat jij vroeg. Maar die chronische ziekte dan? De pijn die niet overgaat? Het ziekteproces wat verder gaat? Genezing, dat heb je dan toch echt nodig? Dan kun je toch ook veel beter de Heere dienen? En dan kun je niet zonder. En als het leven zo zwaar is, als de mensen je niet begrijpen, als die lastige situatie niet overgaat, als de pijn niet te dragen is, hoe moet het dan? En je hebt er zo vaak om gebeden. Het is dan toch nodig dat het echt verandert. Ja, zo denken wij, maar het gaat lang niet altijd zoals wij het hadden gedacht. Moeilijk, hè? Gods wegen zijn vaak hoger dan de onze. En in zijn wijsheid geeft hij soms een ander antwoord dan we graag hadden willen horen. Hij heeft ons niet beloofd dat we een leven zonder zorg, zonder pijn en zonder verdriet zouden hebben. Maar wat geeft dan God dan wel? Hij geeft kracht. Kracht om het te dragen. En als het te zwaar wordt, dan draagt hij u. Want hij heeft wel beloofd, ik zal dragen, ik zal redden. Hij belooft geen zorgeloos leven. Maar hij belooft wel, ik zal met je zijn. Hij belooft niet om die doorn uit het vlees weg te nemen, maar hij zegt wel, mijn genade is voor u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Soms geeft de Heere iets anders dan we graag hadden gewild. En daarom leert hij het ons ook te bidden. Uw wil geschieden. Maar er zijn ook dingen die geeft God wel altijd. Alles wat God belooft, dat geeft hij altijd. En als je God daarom vraagt, dan krijg je het zeker. En de Bijbel staat vol met beloften. En waarom ga je er niet naar op zoek? En klop dan met die belofte in de hand bij de Heere aan. En voor nu beperk ik me maar tot één belofte. De belofte van vers 13. Die hemelse vader, die is zo anders dan aardse vader. Zoveel beter. Hij overstijgt hen. En dat is een mega verschil. Want de hemelse vader is door en door goed. En in vers 13 staat de belofte, hij zal u geven. Laat dat eens op je inwerken, de hemelse vader, de schepper van hemel en van aarde. Hij zal u geven. Hij is niet de almachtige God op grote afstand die zich teruggetrokken heeft en nooit meer wat van deze wereld wil weten. Maar hij is de God van dichtbij. Hij is barmhartig en genadig. En hij zal geven. En wat geeft hij dan? In de versie van Matteüs staat er, hij zal goede gaven geven aan degene die hem bidden. Goede gaven geeft hij. En hier in Lucas wordt het verder ingevuld. Wat zijn die goede gaven? Dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest is de grootste gave die God je geven kan. als u de Heilige Geest hebt, dan hebt u alles. Dan heeft u alles wat u nodig hebt voor dit leven. Maar ook voor het eeuwige leven, dat nu al begint. De Anglicaanse bisschop Ryle zegt het geweldig mooi. Als we deze gave hebben, de gave van de Heilige Geest, dan hebben we de grenzeloze liefde van God de Vader. Als we deze gave hebben, dan hebben we het verzoenende bloed van de Zoon. Als we deze gave hebben, dan hebben we de volle gemeenschap met de drie enige God. En deze gave, de Heilige Geest, die kunt u krijgen. U allemaal. En niemand van u wordt uitgezonderd in deze tekst. Want in vers 13 staat: Hij zal de Heilige Geest geven. Aan wie? Aan wie om hem bidt. Je hoeft er maar om te vragen. Je hoeft je hand maar op te houden. Van harte en aanhoudend. En waarom zou je het niet doen? Waarom zou u het niet doen, nu u deze belofte volgehouden wordt, de Heilige Geest, alles wat u nodig hebt, vraag hem erom. Als u ongelovig bent, u hoeft niet ongelovig te blijven. De Heilige Geest wordt u geschonken, als u maar bidt. Als u verlangt naar zekerheid van het geloof, u hoeft niet in onzekerheid verder te leven. De Heilige Geest wordt u geschonken als u erom hebt bid. Als u zwak bent en struikelt in de zonde. U hoeft de strijd tegen de zonde niet in uw eigen kracht te voeren. De Heilige Geest wordt u geschonken als u hem bidt. Als u maar weinig vruchten draagt. Uw leven hoeft niet onvruchtbaar te blijven. De Heilige Geest wordt u geschonken als u maar bidt. Er zijn maar weinig beloften, zo ruim, zo onbeperkt als deze belofte. Een ieder van u die bidt, die ontvangt. En u ontvangt niet een kleinigheid. Het is de Heilige Geest van God. En dat is de grootste gave. Een goede gave. En zonder enige voorwaarde wordt u de belofte van de Heilige Geest geschonken. En een groter geschenk is er niet. Het wordt u aangeboden uit genade, uit onverdiende goedheid, de Heilige Geest voor een zondaar. Wie begrijpt het? God wil zijn genade en zijn Heilige Geest geven, zo zegt de catechismus. Aan degene die hem zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Omwille van Jezus Christus, de Zoon van God, die de Geest verworven heeft. Deze tekst ontneemt u allen elke verontschuldiging om niet te bidden. Waarom zou je niet bidden om de Heilige Geest? Waarom zou u het niet doen? Als er ergens iets gratis te krijgen is in Nederland, dan staan wij als Nederlanders vooraan in de rij. Ik herinner me nog van een aantal jaar geleden dat wij door de brievenbus een lege patatzak kregen van de snackbar hier bij de haven. En het was een actie. En deze actie was zo bedacht dat je op woensdag met de lege patatzak naar de snackbar kon om hem te laten vullen met patat. En dan kun je wel raden natuurlijk hoe druk het daar was. De hele snackbar stond afgeladen vol met mensen. Je hoefde maar te komen met die lege zak en hij werd gevuld. Maar nu vanavond wordt u iets veel groters aangeboden, veel rijkers, veel dieper. De Heilige Geest. En u hoeft maar te komen met uw lege handen en ze worden gevuld. Hoe kan het? Hoe kan het dat er toch mensen zijn die niet bidden, die niet hartelijk met aanhoudend gebed de Heere aanlopen als een waterstroom? Hoe kan het? Als je deze belofte hoort, dan kun je het toch niet nalaten. Hij zal de Heilige Geest geven aan degene die om hem bidden. veel rijker, veel dieper dan een patatje. Een patatje is lekker voor een keer, maar niet gezond om er te veel van te eten. Het is iets tijdelijks, iets wat je eet en het is weg. Maar de Heilige Geest, Hij is de eeuwige Geest van God die bij je blijft. Hij zal bij u blijven, in eeuwigheid. Zo sprak de Heer Jezus. Als u de Heilige Geest hebt ontvangen, dan gaat Hij nooit meer weg. En wat brengt Hij mee? Vergeving van zonden. De heiliging van uw leven. De volkomen verlossing. Hij werkt het geloof. Geestelijke gaven, geestelijke nooddruft. Heb je het nodig? En wat wilt u meer? Wat wilt u meer dan dit? Bij die aanbieding van die snackbar hoopt de eigenaar natuurlijk dat de mensen niet alleen voor patat komen, want hij wil ook nog wat verkopen. Als je dat toch zou doen, dan heeft hij stiekem liever dat je niet komt. Want als hij heel sliedrecht alleen voor de patat komt, dan raakt hij failliet. Maar God raakt met eerbied gesproken nooit failliet. Bij hem is overvloed. En hij dringt er zelfs op aan dat je komt. Dat je bidt, dat je zoekt. Hij dringt er bij je op aan en bij u ook. Klopt dan toch? En dan zal ik open doen. En hij ziet het liefst zoveel mogelijk mensen komen. Hij zal het geven. Maar dat doet hij niet omdat wij zulke beste mensen zijn. Dat weet hij wel. Hij weet dat wij slecht en zondig zijn. Hij geeft het ook niet omdat wij het waard zijn. En daarom moeten wij ons ook voor het aangezicht van God verootmoedigen en klein maken. Wij komen dan ook niet op grond van onze eigen waardigheid of verdiensten. Want die hebben we niet. Als we onze waardigheid mee zou tellen, dan konden we het wel vergeten. Maar God stelt geen voorwaarden. Kijk maar in Lucas 11. Ondanks dat wij het niet waard zijn, komen we toch. Juist daarom komen we. Omdat we niet zonder hem kunnen. Omdat we de Heilige Geest niet kunnen missen. U kunt veel dingen missen. Maar dit niet. Want zonder de Heilige Geest gaan we verloren. Met onze zonde en met onze schuld. Zonder de Heilige Geest lukt het niet om voor God te leven. Om hem toegewijd te zijn. En dat is onze nood. Onze ellende. Maar juist daarom. Kunnen we niet ophouden met bidden. We kunnen het niet missen. En daarom komen we toch. En we pleiten op de belofte van het evangelie. Dat wie bidt ontvangt. Want wij bidden niet op grond van onze waardigheid. Maar op de waardigheid van de Heer Jezus. Jezus Christus. Die de volle prijs betaalde. Dan kun je het niet nalaten meer, toch? Laat u dan niet tegenhouden door niets. En doe zoals die onbeschaamde vriend. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Nu is hij nabij. Laat het dan niet aan je voorbij gaan. Houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Want een ieder die bidt, ontvangt. Amen.